Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Als er gasten zijn, weet dan ook dat u heel hartelijk welkom bent. Ik kijk ook even naar onze broeder Cor Vink, die maanden afwezig is geweest, maar zich nu weer zo goed voelt dat hij weer bij ons kan zijn. Cor, heel hartelijk welkom. Welkom ook aan broeder Mulder, die vanmorgen bij ons is. Ik loop nog even kort het mededelingenblad met u door. Onze voorzitter Johan is ziek, dus die is er vanmorgen niet, maar we wensen hem beterschap. Zuster Geertje Katuin die knapt aan zich goed op, maar die had een hele vervelende griep van de week, waardoor ze eigenlijk helemaal geen energie meer had. Maar gelukkig gaat het nu weer wat beter. Broeder Bouke Hofman heeft een geweldig fijn bericht gekregen dat het melanoom op zijn hoofd goed is verwijderd, dat er niets is achtergebleven. En ik zie Jacco alweer zitten. Hè? Ik zou haast zeggen twee nieuwe ogen, maar ze is er wel. Op de fiets of met de auto? Met de auto, kijk, geweldig. Fijn dat je er bent. Dan wil ik u ook nog graag met u delen, zuster Sini Vos in Holdert. Daar zijn broeder Timothy en ik van de week geweest. Die bleek heel ziek in bed te liggen, met een hele hoge koorts. Ze wordt op dit moment ook voorzien van morfine en ik denk dat het een hele kritieke situatie is. Kinderen waken daar ook bij. Ik denk dat het goed is dat u ook haar meeneemt in uw voorbeden. Ik wijs u nog even op de gemeenteavond. De bloemengroet die gaat naar broeder Otto Bodewits, die wel graag naar de kerk wil, maar dat op 90-jarige leeftijd gewoon niet meer kan. En dan is het toch wel heel fijn om mensen te verblijden met een bosje bloemen, zodat men weet dat de gemeente wel aan ze denkt. Vanavond hebben we de zing-in. We hopen dat het een hele fijne, goede avond wordt. Broeder Henk Kip heeft de lidmaatschap aangevraagd. Fijn Henk, dat je straks weer helemaal bij ons hoort. Dan wijs ik u nog even op het laatste gedeelte. Broeder Timothy Alkema, die vanuit zijn werk houdt hij groepsgesprekken rondom rouw, waar ook de mensen uit de gemeente hartelijk welkom zijn. U moet zich dan wel even melden. En ja, de rest van het verhaal staat eigenlijk wel op een informatieblad en die liggen wel op de tafels. Dus die kunt u ook meenemen als u wilt. Een gezegende dienst gewenst.
Goedemorgen allemaal. Fijn u allemaal weer te zien op deze zondag. Fijn ook dat we zo met elkaar deze dienst mogen beleven. En die dienst ook straks mogen opdragen aan de naam van de Heer. Maar wij gaan eerst samen zingen en dat doen we ook staande. 319, bron van licht en leven. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk gegeven van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. U mag weer gaan zitten. We gaan onze dienst vervolgen met het zingen van lied 322. Dankt, dankt de Heer. In de hemel en maar ook onze schuld belijden en deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, wat fijn dat wij hier weer mogen zijn. Wat fijn dat u ons de moed geeft en de kracht om hier naartoe te komen. Heer, want dit is toch uw huis. Dit is de ruimte waar u zelf woont als er drie of vier in uw naam verenigd zijn. Dat hebt u ons beloofd en dat geloven wij. Heer, wij belijden voor u dat wij ook deze week weer gezondigd hebben. In gedachten, woorden en werken. Wij bidden u, Heer, of u ons dat wilt vergeven. Of u onze schuld van ons wilt nemen en die wilt gooien in de zee der vergetelheid. Heer, geef ons dan ook de kracht om het deze week beter te doen. Zo bidden wij u om bij ons te zijn ook deze morgen. Geef uw dienstknecht de kracht om uw woord te brengen. Geef dat wij mogen luisteren met een geopend hart. Zegen allen die meewerken in deze dienst. Maar zegen ook allen die hier vanmorgen niet kunnen zijn, door welke reden dan ook. Wees iedereen zo nabij. Wij danken u hier voor uw liefde en uw trouw. Wij danken u dat u voor ons aan het kruis bent gegaan en alle zonden hebt gedragen. Hoor dan ook ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En voor vandaag staat op het programma Johannes 8. En daar lezen wij van de versen 30 tot en met 36. Johannes 8, vers 30 tot 36. Toen hij, dat is Jezus, deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde: waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. Hij zegende de verkondiging aan ons hart. Wij gaan samen nog zingen nummer 372, gezegende Jezus uw leven in het hart. En als het kan, gaan we dan ook collecteren. Ja, ik sta even te wachten tot iedereen zijn pepermuntje gehad heeft. Als dat zo is, dan kunnen we doorgaan met de overdenking vandaag. En vandaag hebben we een beetje een moeilijk onderwerp bij de kop. En dat is namelijk het onderwerp slavernij. U hebt het gisteren net gehoord in de lezing uit het Evangelie van Johannes, dat dat toch wel ergens nog genoemd wordt. En voor heel veel mensen is het woord slavernij een beladen onderwerp. Zowel in het kader van de geschiedenis, denk maar aan de slavernij in Suriname en zo, maar ook omdat ze denken dat dat vandaag de dag nog steeds voorkomt. Voor allerlei bevolkingsgroepen is slavernij beslist nog geen verleden. En voor anderen een net zo heikel onderwerp, omdat hun voorouders dat allemaal meegemaakt hebben, of zich misschien daar zelfs wel mee bezig hielden. En je merkt dus ook, en we hebben dat een paar keer gezien, dat mensen die zich daarmee bezig hielden, daar moest mee afgerekend worden. En heel veel standbeelden zijn in de loop van de tijd al gesneuveld, omdat plotseling bleek dat die mensen toch niet zulke nobele bedoelingen gehad hebben. Integendeel, die mensen verkochten andere mensen voor geld om slaaf te worden. Een beeldenstorm hebben we daarvan gehad en dat is wel te begrijpen. Want slavernij is een gruwel. Elk jaar rond Sinterklaas, dan laait die discussie over Zwarte Piet weer op. En u hebt zich vast wel daar mee bezig gehouden. Ik heb daar wel eens wat vragen over gesteld voor mezelf. Hoe komt het eigenlijk dat wij in onze kinderjaren, en dat is alweer een hele tijd geleden, dat wij daar beslist geen moeite hadden met Zwarte Piet? Immers, waar Sinterklaas kwam, daar kwam ook Zwarte Piet. Die twee die hoorden nu eenmaal bij elkaar. En we dachten er niet eens verder over na. Nou ja, behalve als je dus stout geweest was, want dan kwam je in de zak en dan ging je mee naar Spanje en dan ging je door de pepernotenmolen enzovoort enzovoort. En toen dachten wij als kind van, nou ja, dat is dan ook een beetje eigen schuld, dikke bult. Had je maar lief moeten zijn, dan was je ook niet meegenomen naar Spanje. Maar voor de rest boeide het ons dus eigenlijk helemaal niet. Alleen de laatste tijd is er dus een mevrouw uit Amerika geweest en die heeft in haar eentje bepaald dat dat hele feest eigenlijk niet meer door mocht gaan in deze vorm. En die heeft dus ook de hele zaak aardig op scherp gezet. Elk jaar merken we de naweeën daarvan. En elk jaar werpt het een smet op dat kinderfeest eigenlijk. Het gaat dus om het woord slavernij wat we gelezen hebben. En ik heb daar vrij veel over nagedacht. Want wat is eigenlijk precies slavernij? Hoe moet je dat omschrijven? En dan moeten wij eigenlijk eerst terug naar wat Jezus zo net gezegd heeft. En dan gaan we iets eerder in het Johannes-evangelie. Want Jezus die verblijft in de tempel. Daar is hij heel vaak te vinden, want daarvanuit leert hij zijn boodschap aan alle mensen. En hij is in gesprek met de Farizeeën. En u weet hoe dat gaat, die Farizeeën, dat zijn echte scherpslijpers. Dus die verzinnen van alles om Jezus op de proef te stellen en als het kan hem op een fout te betrappen. En nu brengen ze hem een overspelige vrouw. En dan verwachten ze dat Jezus tegen hen zegt, U hebt gelijk. Ze is overspelig geweest. Ze moet gestenigd worden. Ik weet niet of iemand van u dat ooit een keer gezien heeft. Die steniging. Ik heb het een keer op een documentaire gezien. En ik was er vreselijk van ontdaan. Als het een man is, dan wordt hij tot zijn middel ingegraven in het zand. Als het een vrouw is, dan wordt je tot haar hals ingegraven. En dan moet je een afstand nemen van zoveel meter. En dan moet je een steen pakken en proberen raak te gooien. En als je dat maar veel doet, dan weet u wel wat er gaat ontstaan. Uiteindelijk gaat degene die gestenigd wordt, die gaat dood. En ik kan u verzekeren, het is een bijzonder pijnlijke dood. Als je dus gestenigd wordt, dan zou dat eigenlijk moeten zijn om iets wat zo dringend is en zo gevaarlijk geweest is, dat je het ook verdiend hebt. En dan kan je je dus afvragen, van heeft die vrouw dat verdiend? Omdat ze één keer overspelig geweest is. Maar Jezus die bekijkt het van een heel andere kant. En die pakt de fariseeën terug op hun eigen woord. En Jezus zegt, als iemand van jullie zonder zonde is, laat hij dan de eerste steen werpen. Ja, ja, en dan staan die fariseeën daar en die denken, wat doen we nou? En ik kan me voorstellen dat u dat ook zou denken. Want ja, Jezus, dat zeg je nou wel, maar als ik dat doe, als ik die eerste steen werp, dan ben ik voor de rest van mijn leven de sjaak. Want dan heb ik het gedaan. En dat heb ik dus niet voorover. En dus blijft het stil rondom Jezus. En is er niemand die die moed heeft om een eerste steen te pakken. En wat meer is, ze druppelen af met z'n allen. Want ze merken wel, Jezus heeft hen overtroefd. Wat Jezus gezegd heeft, daar valt niks tegen in te brengen. En dus is het maar één ding en dat is de aftocht blazen. En wat gebeurt er dan? Dan zegt Jezus tegen die vrouw, vrouw, ga heen. Niemand heeft u veroordeeld, ik ook niet. Ga naar huis, maar zondig niet meer. Leef voortaan als een kind van God en niet als een zondares. En als dat dan eenmaal geweest is met die vrouw, het is een heel indringend gedeelte trouwens, want u weet wel wat er dan allemaal op je afkomt als iemand door steenring moet sterven, dan doet Jezus nog een paar hele rake uitspraken. Hij zegt even verder in vers 12, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Soms dan moet ik wel eens naar buiten even. En bij ons achterhuis is het aardedonker. De buitenlamp is kapot. En ik kan nu wel allerlei smoesen verzinnen, maar ik heb gewoon geen zin om dat ding te vervangen. Dus het is aardedonker. En dan moet ik soms de afvalemmer leeggooien. En dan heb ik zo'n lampje op mijn hoofd. Zo'n mijnwerkerslampje noemen ze dat, geloof ik. En dan kun je precies zien waar je loopt. En dat is het enige om dan niet je benen te breken. Jezus is het licht voor de wereld. En even verder. U kent nog mij, nog mijn vader. Als u mij zou kennen, dan zou u ook mijn vader kennen. Nou, denken die mensen. Dat zijn toch wel krasse uitspraken, hoor. Jezus, die durft wel, zeg. Waar haalt dit allemaal vandaan? Op grond waarvan zegt hij dat allemaal? Wie is hij toch? En dan komt de belangrijkste uitspraak van dit gedeelte. En dat zegt hij tegen de gelovige Joden, dus de Joden die tot bekering, tot geloof gekomen waren. Als u de waarheid kent, zal de waarheid u bevrijden. Jezus toch, dat hadden we toch wel even wat anders gedacht. Ons bevrijden, hoe kom je erbij? Wij zijn altijd kinderen van Abraham geweest. We hebben altijd in zijn leer gehandeld. We hebben altijd in zijn voetsporen gelopen. Waarom zouden wij dan bevrijd moeten worden? Wij zijn toch geen slaaf? Wij zijn altijd vrije mensen geweest. En iedereen is stom verbaasd. Waar heeft Jezus het nu eigenlijk over? Wat bedoelt hij precies? Weet u dingen over de slavernij bij het Joodse volk eigenlijk? We lezen wel in de Bijbel over slavernij. Het wordt een aantal keren genoemd zelfs. Alleen in geen enkel vers waar we het lezen, wordt er veroordelend over gesproken. Als we het woord slavernij in de Bijbel opzoeken, dan is dat altijd als een constatering. Slaven, wees uw meesters gehoorzaam. U bent een slaaf van de zonde. Er wordt dus over het woord slavernij, of het woord slaaf, wordt nooit denigrerend of minachtend gesproken. Men accepteert dat gewoon als een waarheid. En dat komt omdat slavernij in de Bijbel gewoon voorkwam. Al in het Oude Testament, bij het Joodse volk, kwam slavernij voor. Eigenlijk alleen maar in de steden. Daar had je zogenaamde huisslaven. En je had op het platteland natuurlijk ook slaven. Maar dat waren dan gedeeltelijk Joodse slaven en gedeeltelijk heidense slaven. Want die kwamen ook voor. En hoe werd je dat nou, een slaaf in het Joodse volk? Nou, daar waren drie manieren voor. In de eerste plaats, als je na een diefstal, want dat kwam er ook voor, niet in staat was de gestolen goederen terug te betalen, dan moest je tot slaaf gemaakt worden. In Exodus 22 vers 2 staat: de dief moet alles vergoeden, bezit hij niets, dan moet men hem verkopen voor een bedrag ter waarde van het gestolene. Dat is dus de eerste plaats, als je gestolen hebt en het niet meer terug kan betalen. Het tweede, iemand kan zichzelf ook vrijwillig verkopen als slaaf. Bijvoorbeeld als hij extreme armoede heeft. En hij weet dus niet meer waar hij het zoeken moet. In die tijd had je nog geen bijstand, geen WW of wat voor uitkering dan ook. Je was op jezelf aangewezen en jezelf verkopen als slaaf, dat was dan nog het allerbeste middel om te overleven. En ten derde, en dat zeg ik met enig schroom, een vader kon zijn dochter onder de 12 jaar verkopen. Ik weet niet of u het wel eens gelezen hebt, maar het staat er in Exodus 21 vers 7 en volgende. Maar er zit één voorwaarde aan vast. Hij moest ervan overtuigd zijn dat de dochter later een goed huwelijk zou kunnen sluiten. Dan mocht hij haar verkopen en anders niet. Wel, hoe zat dat nou met die slaven daar? Een slaaf die diende zijn heer 6 jaar. 6 dagen van de week en 6 jaar diende hij. En het 7e jaar had hij de mogelijkheid om als vrij man te vertrekken zonder iets te hoeven betalen. Dan was hij dus helemaal vrij en kon hij als vrij man opnieuw beginnen. Maar hij kon ook een levenslange dienst aanvragen. En dat wordt ook in Exodus allemaal uitgelegd. Als je een levenslange dienst aanvroeg, dan was zijn heer dus zijn hele leven lang voor hem verantwoordelijk. En dan moest hij zorgen dat die slaaf ook goed behandeld werd. En je zou zeggen, ach, het is maar een slaaf. Maar die bewering gaat voor het Oude Testament niet op. Een slaaf wat had een vrij goede rechtspositie bij het Joodse volk. Zijn rechten waren voor de wet gelijk aan die van een oudere zoon. Hij had recht op een goede behandeling, goed eten, goede kleding, een goede stoel aan tafel en een goed bed. Hij mocht bezit verwerven, hij mocht dus sparen en hij mocht zich ook eerder vrijkopen. Zijn vrouw en kinderen, als hij getrouwd was, die moesten ook door de Heer onderhouden worden. Eigenlijk was een slaaf meer een werknemer die voor 6 jaar door iemand werd ingehuurd. En dus was die slavernij, het werd wel slavernij genoemd, maar het was in feite toch helemaal niet zo gek. En natuurlijk zullen er wel werkgevers geweest zijn die ze niet goed behandelden, maar over het algemeen werd dat toch wel gedaan. En als je een heidense slaaf had, dan was de behandeling precies hetzelfde. Alleen hij of zij was het absolute eigendom van de meester. Die kon dus beslissen over de slaaf wat hij wou. En als hij zei, ga dat doen of ga dat doen, dan had hij maar te gehoorzamen. En dat is niet zo heel erg verwonderlijk, want een goede slaaf had zijn prijs. In de eerste eeuw werd voor een slaaf ongeveer 2000 denariën neergeteld. Dat is 2000 daglonen. En dat is te vergelijken met een huis in onze tijd. Met andere woorden, als je een slaaf had, dan zorgde je wel dat hij goed behandeld werd, want het was een zeer grote investering. Heidense slaven die moesten besneden worden en die moesten een rituele reiniging ondergaan. Maar ze waren geen vrije burgers en ze konden niet toetreden tot het Joodse volk. Ze waren geen heidenen meer, maar ook geen Jood. In feite waren ze stateloos en rechteloos. En zo is de situatie in de tijd van het optreden van Jezus in de tempel. Je kunt je voorstellen dat de associatie vrijmaken bij de mensen direct het woord slavernij oproept. We zijn nooit slaaf geweest, waarom zouden we ons moeten laten bevrijden? En dan geeft Jezus het volgende antwoord. Waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Ja, dat is even wat anders. Nou komen we dus op een heel ander terrein uit. Dan komen we niet meer op die slaaf waar we het zo net over gehad hebben. Maar nu komen we dichter bij huis. Bij onszelf, bij de mensen uit het Joodse volk. Bij allen die er naar luisteren. U bent een slaaf van de zonde. En weet u, ik kan me zo voorstellen dat er lange tijd niet over deze tekst gepreekt is. Zeker niet in de grote kerken in Nederland. Want in de 20e eeuw was het begrip zonde nou niet bepaald populair in de kerk. Daar moest je niet te veel over zeggen, want dan bracht je het gewone volk maar in de war. En dat was niet goed voor een zielheil, enzovoort, enzovoort. Zonde, dat gebruikte je op een heel andere manier. Je kon zeggen van, goh joh, wat vervelend dat die vaas gebroken is. Dat is toch zonde eigenlijk. Hè? En ik kon het vanmorgen gebruiken toen ik 20 kilometer om moest rijden vanwege een omleiding. Dat is zonde, zeg. Dat kost me zeker 10 minuten aan tijd. Dat heb ik ook nog hard gereden, bedenk je van nu. Maar goed, ja. Dat is dus een gebruik van het woord zonde. Maar niet om te zeggen van u bent zondig en u bent zondig. Dat kun je niet doen, want je zit met de genade die aan mensen gegeven werd. Ja, en wat moet je er dan mee? Zonde was een mooi begrip toen de tijd om mensen mee bang te maken. En dat niet altijd zonder bepaalde bijbedoelingen. En of de katholieke kerk nu leerde dat je hoofdzonden en kleinere zonden waren, dat was voor ons niet belangrijk. Zonde, dat stond helemaal achteraan op je boodschappenlijstje. Als je niks meer had, nou ja, dan kon je wel eens iets nadenken over de zonde, maar dat was dan ook alles. Wat betekent nu een slaaf van de zonde zijn? Want daar zitten een paar kleine consequenties aan vast. Slaaf van de zonde betekent in de eerste plaats dat je de zonde moet bedrijven. Je kunt niet anders. Je bent met recht eraan verslaafd. Wel, dat is een beeld dat we allemaal heel goed kennen uit deze tijd. Verslaving is modern. Het is een van de grote problemen van deze tijd. Want verslaafd zijn betekent niet meer kunnen stoppen met wat je verkeerd doet. En of dat nu roken is, of drugs, seks, of je telefoon, of misschien gewoon ordinair roddelen over iemand of kwaad spreken van iemand. Je hebt de drang in je om verkeerde dingen te doen. Een drang die je zelf niet kunt bedwingen. Dwangmatig handelen is voor veel mensen een reden om nog verder naar beneden te gaan en zich uiteindelijk te laten opnemen in een kliniek. En dan is het nog maar de vraag, als je daaruit komt, of je standvastig kunt zijn om van je verslaving af te komen. Slaaf van de zonde betekent dus dat je het moet. Je kunt niet anders. Je wordt van binnenuit, en wij zeggen dan, het is de Satan die je drijft om die zonde te doen. En dan heb je het soms over hele grote zonden, maar je hebt het ook over hele kleine zonden. En dat maakt voor Jezus niets uit. Maar slaaf van de zonde betekent nog iets anders. En dat is nog erger. Slaaf van de zonde betekent dat anderen door jou gehinderd of zelfs tot in het diepst van hun ziel gekwetst worden. Denk maar eens aan alle misbruiksschandalen die op dit moment weer aan het licht komen. De zonde van de een heeft gevolgen voor een ander. Drankzucht, om maar een voorbeeld te noemen, is een vorm van zonde voor iemand. Maar het is ook een bron van verdriet die met hem of haar moet samenleven. En u zit met uw gemeente in het gebied waar juist door die drankzucht de Baptiste gemeenten zijn ontstaan. Mede door het drankmisbruik van de werkende klasse. Wanneer iemand bewust te hard rijdt en daarbij iemand anders aanrijdt, betekent dat levenslang invalide of zelfs overlijden voor die ander. Zonde blijft namelijk nooit zonder gevolgen. Toen ik een kind was en een keer wat uitgehaald had wat niet door de beugel kon, toen zei mijn moeder een keer tegen me: kind, denk hierom. Als je een spijker in het hout geslagen hebt, kun je de spijker er wel uittrekken. Maar het gaatje zal je altijd blijven zien. Weet wat je doet. En het uiterste gevolg van deze slavernij is het dat het uiteindelijk tot zelfvernietiging kan leiden. Het gevolg van de zonde is de dood, staat er in de brief van de Romeinen. Je kunt jezelf niet meer helpen omdat je gevangen zit in dat web van de zonde. Die neerwaartse spiraal waar je mee te maken hebt. Ook hulp van buitenaf heeft dan eigenlijk geen kans van slagen. Het enige is de dood uiteindelijk als ultiem gevolg. Een slaaf van de zonde betekent het ook dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe groot die zonde is. Of je nu een ton verduistert of een pakje kauwgom in de winkel in je zak steekt. Het is en blijft beide een zonde. En soms praten wij daar wel eens wat gemakkelijk over. Ach, dat is maar een pakje kauwgom, joh. Wie mist dat nou? Dat is toch helemaal niet zo erg. Kom op, steek in je zak en wegwezen. Voor ons is dat niet zo moeilijk. Maar een ton verduisteren, ja, dat is wel, daar benadeel je andere mensen mee. En zo praten wij dan over de zonde. Jezus zegt niet, er bestaan grote en kleine zonden. Jezus zegt, u bent een slaaf van de zonde. Alle zonden zijn even erg. Punt uit. En daar moeten we het vanmorgen dan ook maar mee doen. En Jezus zegt er nog iets meer over. Hij legt de ernst uit van de woorden die hij zojuist gesproken heeft. Hij zegt, een slaaf kan niet altijd in het huis blijven, omdat hij slechts een slaaf is en dus maar een tijdelijk dienstverband heeft. Dat hebben we net al gezien. In het zevende jaar kan hij zichzelf vrijkopen. De zoon blijft wel omdat hij erfgenaam is. Als iemand in de zonde blijft, kan hij het eeuwige leven niet beërven. Dus het is niet mogelijk om het huis van God binnen te komen. Misschien wordt hier wel de tempel bedoeld. En dat is de uiterste consequentie. De zonde heeft gevolgen voor het eeuwig leven. Maar gelukkig. Er is nog hoop voor ons. In vers 36 lezen we, dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. De Zoon heeft als erfgenaam de macht om een slaaf de vrijheid terug te geven. Jezus bevrijdt ons van de macht van de zonde. Wij kunnen pas waarlijk rein, werkelijk vrij zijn als Jezus in ons leven komt. Als wij onze zonden belijden voor hem en hem vragen ons te bevrijden. Zijn we dan voortaan vrij van zonden? Sommigen zeggen van wel, want je bent immers bevrijd. Jezus heeft je toch vrij gemaakt. De ouderen onder u die kennen vast nog wel dat lied waar de regels in voorkwamen. Een zondaar, een verloste, o Heer, en nu geen zondaar meer. En dat lied heeft heel lang voor discussies geleverd, zowel op jeugdverenigingen als ook bij volwassenen. Zijn we nu nog zondig of zijn we nu niet zondig? Ik geloof dat vanuit het woord van God, dat de zonde elke keer op de loer ligt. De kracht van de zonde is als van een magneet. Je wordt erdoor aangetrokken. Je wordt erdoor gedreven. En elke keer wil hij ons naar beneden trekken en ons laten zondigen. En elke keer als wij die aandrang krijgen om te zondigen, mogen wij weer tot Jezus gaan. Hij wil ons steeds nabij zijn. Jezus maakt ons vrij. Zijn dood aan het kruis betekende voor de mensheid het einde van de slavernij. Vrijheid door geloof in Jezus. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Er is kracht in het bloed van het lam. Neem dan de beslissing om tot Jezus te gaan. Vraag hem u vrij te maken. Vrij van de slavernij, vrij van de zonde. En leef dan als een nieuw mens, samen met hem. Amen. 420. Zo lief had God de wereld, en dat gaan we samen zingen. wij met elkaar nog gaan danken en voorbeden doen. Vader, wij danken u voor wat wij mochten horen, dat wij vrij mogen zijn als wij tot u gaan. Heer, en u weet dat de Satan dan toch nog zo vaak bij ons terugkomt. En dat hij maar wat graag ons weer naar beneden wil trekken. Heer, elke keer moeten wij u aanroepen. Heer Jezus, denk aan ons. Geef ons uw zegen. Heer, wij willen u ook voorbeden doen voor de mensen uit deze gemeente en daarbuiten die ziek zijn, die misschien op hun eind wachten. Heer, wij danken u dat wij ook voor hen mogen zijn. Wij bidden u voor ons land en volk. Wij danken u voor de mensen die in de regering zitten en besluiten moeten nemen voor ons allen. En hier, wij moeten u bekennen dat wij soms denken van het is een zootje daar. Ze doen maar wat. En wij voelen ons helemaal niet meer thuis met datgene wat er allemaal gezegd wordt. En toch hier, het is de regering die boven ons gesteld is. Wilt u maar geven dat ze de besluiten mogen nemen zoals u dat vraagt. Wilt u dat ook doen, Heer, op het grote wereldtoneel? Wij worden helemaal onzeker van wat er allemaal gezegd wordt, wat er gedaan wordt. Wij begrijpen het niet meer. Wij begrijpen niet hoe iemand zijn steun kan terugtrekken. Heer, we vragen u, wilt u daar zijn? Wilt u in oorlogsgebieden zijn? We kunnen alleen maar ook voor hen bidden, Heer. Wij bidden u voor onze eigen noden en problemen. Geef ons uw zegen, Heer. Wil met allen zijn die uw naam verkondigen op het zendingsveld of op een andere manier. Zegen ook hen. Heer, in stilte willen wij ook voor u brengen wat op ons hart is gelegd. Al deze gebeden, Vader in de hemel, mogen wij afsluiten met het gebed dat u ons geleerd hebt en wat wij nu samen met elkaar mogen bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Maar los ons van de boos, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan zijn wij helaas alweer bijna aan het eind van deze dienst gekomen. Het was vanmorgen fijn om zo met zoveel hier te zijn. En ik wens u ook allemaal een hele goede week toe. Wij sluiten af met een lied wat heel oud is al. Ik wandel in het licht met Jezus. Het doet mij denken aan de verschillende toogdagen van de baptistengemeenten. Aan de kampen, aan de evangelisatiebijeenkomsten. Kortom, overal waar gelovigen bijeen waren. Wij zingen de eerste 3 coupletten van lied 475. Dan bidden we om de zegen des Heren. En dan zingen we nog het 4e couplet. En als dat kan, mag u erbij gaan staan. Jezus, een donker al licht hangt u mee. Gaat dan heen en ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Mark.